RSM. Puls.
Beste luisteraar, welkom weer bij een nieuwe aflevering van RSM Puls. Vandaag heb ik weer een bekende gast tegenover mij zitten. Brian, welkom weer.
Dankjewel, Cem. Hallo allemaal.
En vandaag ga jij een onderwerp behandelen die zeer relevant is voor ondernemers vooral, denk ik.
Jazeker. Ondernemers met personeel die hebben wel eens hiervan gehoord, denk ik, voor de loonbelasting. Dat is de werkkostenregeling. En daar is altijd wel het nodige om te doen.
Maar voordat we daar dieper op induiken, wat is jouw verbazing van de week, Brian?
Eerlijk gezegd was mijn verbazing van de week dat Oasis weer gaat performen live. Na zoveel jaar, ik geloof uit mijn hoofd gezegd, na 15 jaar of zo. Aan de ene kant erg leuk, maar ik ben ook tegelijkertijd benieuwd. Want er waren nog altijd spanningen met de broers binnen de band. Maar die hebben natuurlijk ontegenzeggelijk prachtig muziek gemaakt in de jaren 90.
Ja, want ik ben een kind dat geboren is begin jaren 90. Dus het was voor mij een beetje nieuw allemaal. Maar wat zijn nou echt de bangers die jij toen jij jong was, met je lange haren en
ja, dat klopt inderdaad wel. Ja. Dat wel. In die tijd nog wel lange haar, inderdaad. In de studietijd en in de muziektijd. Ik denk dat toen zij aan de scene kwamen en met name met het album What's the Story, Morning Glory, waar ik denk wel hun grootste Wonderwall op staat, wat iedereen nog zingt. Dat was natuurlijk een grote impact. Persoonlijk vind ik ook wel het nummer Don't Look Back in Anger. Een prachtig nummer. Mooi geschreven, mooi uitgevoerd. Knipoogje naar Imagine van John Lennon. Dat soort dingen kan ik ook altijd zeker waarderen. Ik krijg wel een glimlach op mijn gezicht als ik dat hoor.
Ik zie het. Je ziet het niet, maar ik heb wel een vraagteken op mijn voorhoofd nu. Maar ik vind het mooi dat jij het mooi vindt, Brian.
Ja, dus dat was in positieve zin moet ik zeggen, de verbazing van de week.
Ga je kaartje kopen of?
Dat weet ik niet. Ik ben niet zo van de grote concerten, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind de kleinere zalen vind ik fijner.
Oké. Okay. Alright. Back to the WKR.
De WKR, ja.
Yes. Voor de algemene luisteraar, die nooit van een WKR heeft gehoord, de werkkostenregeling. In een notendop, wat is dat?
De werkkostenregeling is een regeling dat valt binnen de wet op de loonbelasting hier in Nederland. En dat heeft eigenlijk alles te maken met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Je moet het eigenlijk zo zien dat alles wat een werkgever aan vergoedingen en verstrekkingen geeft aan zijn werknemers, dat als een loon kwalificeert. Nou, er zijn een aantal dingen die voor de hand liggen. Gewoon je salaris en je vakantiegeld bijvoorbeeld van 13e maand. Ja, dat is gewoon loon. Daar moet je belasting en premies over betalen. Maar als je wat dieper kijkt, dan zijn er ook nog een categorie kosten waar je eigenlijk een onderscheid in moet maken of die nou wel of niet belast zijn. Om te beginnen, er zijn een aantal kosten die überhaupt niet als loon worden bezien voor de wet op de loonbelasting. Je kan denken bijvoorbeeld aan een aanspraak pensioentoezegging of een jubileumuitkering na 35 of 40 jaar. Vervolgens hebben we een categorie wat we noemen gerichte vrijstellingen. En daarmee moet je bijvoorbeeld denken aan de vergoeding voor reiskosten. De welbekende 23 cent per kilometer. Nou, ja. Dat kun je aanwijzen als een gerichte vrijstelling. Maar ook bijvoorbeeld scholing in het kader van je dienstbetrekking. Dat kan daar ook onder vallen. Vervolgens heb je ook nog de categorie nihil waarderingen. Daarmee moet je denken aan verstrekkingen zoals koffie of thee op de werkvloer. Maar ook het ter beschikking stellen van een laptop, mobiele telefoon. Mits dat ook voor zakelijk gebruik dient. Dat is in principe een belastingverstrekking, maar wordt op nihil gewaardeerd. Dus in feite heb je daar geen belastinggevolg van. Een categorie wat in feite ook niet tot het loon behoort, maar waarvan ik toch nog een onderscheid maak, zijn de zogenaamde intermediaire kosten. Intermediaire kosten zijn in feite kosten die de werknemer maakt ten behoeve van de werkgever. En die dan door de werkgever weer vergoed worden. Standaard voorbeeld daarvan zijn gewoon bijvoorbeeld kantoorspullen. Dus als je onderweg bent en je pakt nog een pakje papier mee of een printer, cartridge, ik noem maar wat. Dat zijn echt kantoorspullen die op kantoor gebruikt worden. Als de werkgever dat dan weer vergoedt aan de werknemer, dan heeft dat geen belastinggevolg.
Oké, en tot slot hebben we natuurlijk de algemene werkkosten.
Zeker. Ja, wat er dan overblijft, als het niet onder een van die kostensoorten valt, dat zijn dan wat we noemen de overige werkkosten. Dat zijn de kosten die niet tot een van de voorgenoemde categorieën behoren. En in dat geval kan de werkgever dan gebruik maken van de vrije ruimte. Daar zal ik zo wat over vertellen. Om deze kosten onbelast te vergoeden. En als de vrije ruimte wordt overschreden, dan valt dat in principe in de eindheffing. En dat is dan 80%. En dan neemt de werkgever dus daarmee de belasting voor zijn of haar rekening. Belangrijk om daarbij te melden is dat de gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen of intermediaire kosten, die hebben geen invloed op de vrije ruimte. Dus die blijven, als die eenmaal zijn aangewezen als zodanig, dan hebben zij geen effect meer op hoe het gaat met de heffing.
Oké, je noemt het net al twee keer de vrije ruimte. Ik ken dat begrip niet.
De vrije ruimte is een belastingvrije ruimte, kan ik het het beste omschrijven, die bepaald wordt aan de hand van de loonsom. In Nederland is dat op dit moment 1,92% van de eerste 4 ton aan belastbaar loonsom, wat dan vrije ruimte is. En alles daarboven is dan 1,18% van de loonsom. Dus wat je dan doet is je kijkt hoe groot is je belastbaar loonsom. Daar bereken je de vrije ruimte overheen. En als de werkkosten daaronder vallen, dan kunnen die nog onbelast. En alles wat dan boven die vrije ruimte uitkomt, die is dan onderworpen aan de eindheffing.
Oké, en mag een werkgever dan alles aanwijzen als eindheffingsloon, zeg maar? Zeg ik dat goed?
Ja, in principe wel. Op enkele uitzondering na mag een werkgever in principe alles aanwijzen als eindheffingsloon en ten laste brengen van de vrije ruimte, mits deze vergoedingen en verstrengingen niet in belangrijke mate hoger zijn dan gebruikelijk is. Dat noemen wij in de praktijk het gebruikelijkheidscriterium. En het is goed om daarbij te vermelden dat het niet zozeer de hoogte van de aanwijzing gebruikelijk moet zijn, maar dat het gaat om de gebruikelijkheid van het aanwijzen als eindheffingsloon als zodanig. Nou, dat is een hoop technische informatie. Waar het in de praktijk aankomt is dat voor de gebruikelijkheid moet je toetsen of de situatie van andere werknemers van dezelfde werkgever ook gelijk worden behandeld. Of de situatie van collega's van de betreffende werknemers in dezelfde functiecategorie bij dezelfde werkgever vallen. En de situatie van werknemers van andere werkgevers. Is nogal een opgave die laatste, maar in de praktijk komt het erop neer wat is in de branche te doen gebruikelijk.
Oké. Over dat woordje gebruikelijk wil ik nog even blijven hangen, want vooraf vertelde jij mij dat destijds de Belastingdienst een bepaald bedrag hanteerde.
Klopt.
En ja, het bedrag is, of dat het gebruikelijke is veranderd, laat ik het zo zeggen.
Ja, daar is nogal wat discussie over geweest. Er werd een bedrag van €2400 gehanteerd. En eigenlijk was het standpunt van de Belastingdienst dat alles onder de 2400 per werknemer werd gezien als gebruikelijk. En alles daarboven werd gezien als ongebruikelijk. Nou, daar heeft de Hoge Raad, ik zeg het maar even, gelukkig een streep doorgezet. Al een aantal jaar geleden. En gewoon gezegd van dat kun je niet zomaar stellen. En dat betekent dus dat onder omstandigheden ook vergoedingen boven de €2400 gebruikelijk kunnen zijn. Maar goed, dat zal dan aan de werkgever zijn om dat aan te kunnen tonen, te kunnen staven.
Is dat in zijn totaliteit of is dat gewoon per?
Nee, dat is per werknemer.
Oké, duidelijk. Ryan. Althans, ik denk voor de gemiddelde ondernemer duidelijk, na deze uitleg.
Ja, ik denk wat heel belangrijk is, en dat zien we wel terugkomen in de jurisprudentie hierover. Wat er bij de rechters wordt bediscussieerd eigenlijk, is dat het belangrijk is om ook de categorieën aan te wijzen in de administratie. Dat moet eigenlijk gebeuren voordat de verstrekking of de vergoeding wordt betaald aan de werknemer. Dus dan moet je eigenlijk al in het boek hebben staan hoe de onderneming daarmee wenst om te gaan. En of het dan een gerichte vrijstelling is of een nihilwaardering, of dat het valt onder de intermediaire kosten of gewoon in de werkkosten zelf. Dus je moet wel je administratie wat dat betreft op orde hebben. We zien eigenlijk dat de meeste discussies ook met de Belastingdienst over die aanwijzing gaan. Dus natuurlijk, er zijn ook wel eens wat inhoudelijke discussies van valt dit wel of niet onder de gerichte vrijstelling, een bepaalde vergoeding. Maar eigenlijk gaat het altijd over de aanwijzing.
En de Belastingdienst, in hoeverre handhaven die hierop? Zijn ze hier erg streng op of Is dit een onderwerp waarvan ze denken van oké, dit wil nog wel door de vingers zien? Of kijken ze echt streng naar?
Nee, daar kijken ze overigens wel streng naar. En terecht ook wel. Want de regels zijn er niet alleen voor de Belastingdienst om te zorgen dat het gehandhaafd wordt. Maar ook voor ons om ons aan te houden. Ik heb liever dat we een discussie hebben over een bepaalde kostensoort onder een gerichte vrijstelling valt of niet. Want dan heb je in ieder geval inhoudelijk een discussie erover. Dan meer de formele kant van is het wel of niet aangewezen. En wat gebeurt er eigenlijk allemaal? Dus zorgen dat de administratie op orde is wel een pre. En het helpt zeker bij die discussies ook.
Ik neem aan, een onderneming die kan het beste een oogje in zich houden door middel van goed beleid, procedures in te bedden in de organisatie.
Zeker wel.
Heb je voorbeelden van wat nou te hanteren procedures zijn voor zo'n onderneming? Wat zouden ze kunnen doen? Wat zouden ze kunnen opstellen?
Nou, ik denk dat het begint met goed in beeld hebben van wat voor vergoedingen en verstrekkingen er zijn. En die worden gegeven aan de werknemers. Hè? Een soort inventarisatie van wat hebben we allemaal. Vervolgens dat categoriseren, noem ik het even. Dat je ook zegt, we hebben 10 soorten vergoedingen en verstrekkingen die we geven. Nou, onder welke kopje vallen die dan allemaal? Zijn ze gerecht vrijgesteld? Zijn het nihilwaarderingen? Zijn het ook misschien intermediaire kosten? En wat dan overblijft, wijzen we aan dan voor de werkkosten zelf. Dat betekent dus dat er ergens in de administratie moet blijken hoe dat wordt gerapporteerd. Of bijgehouden. Vervolgens moet je ook scherp hebben wat de loonsom is. De belastbare loonsom. Dan kun je rekenen wat je vrije ruimte is. En zo langzamerhand ga je zeg maar het rijtje af, noem ik het even. En dan kom je tot de conclusie wat er wel of niet overblijft in de vrije ruimte. Of je dan wel of niet een overschrijding hebt. En zo ja, wat dan je eindheffing is.
En zijn er nou eigenlijk vergoedingen en verstrekkingen die wat echt een struikelblok kunnen vormen voor een ondernemer waar de Belastingdienst echt naar kijkt? Zijn er van die grijze gebieden?
Ja, dat denk ik wel. Want je kan natuurlijk ook wel een klein beetje plannen met de werkkostenregeling. En dat er bepaalde vergoedingen die misschien wel eens normaal gesproken belast zouden zijn, dat die toch nog in de vrije ruimte kunnen komen. Nou, vakliteratuur is over het algemeen gericht vrijgesteld, maar misschien zijn er ook nog andere abonnementen die van belang kunnen zijn voor de onderneming, die niet gericht vrijgesteld zijn, maar waarvan de werkgever het belangrijk vindt dat de werknemers daar ook toegang toe te hebben of aan hun verstrekt worden. Nou ja, dat is een mooie gelegenheid om dat onder de werkkostenregeling te stoppen.
Te stoppen. Ja. Oké. Alright. Ik denk dat we wel een mooie introductie hebben gekregen van een WKR. Maar ik wil nog enkele afsluitende woorden van jou hebben aan die ondernemers. Waar moeten zij nou echt rekening mee houden de komende tijd? Als we het boek gaan sluiten voor dit jaar als het ware.
Ja, ik denk dat een goede is, want we naderen inderdaad het einde van het jaar. Dus eigenlijk is dat misschien de verbazingwekkende van de week, dat het zondag alweer 1 september is.
Ja.
De zomer is bijna achter ons weer. Als we kijken naar het najaar, dan denk ik dat zeg maar wat je moet doen, wat de key actions zijn, is alle kosten, vergoedingen en verstrekkingen ter behoeve van werknemers, dus ook gedeclareerde kosten, in kaart brengen. Gewoon dat je het overzicht hebt van wat hebben we allemaal. Ja, die kosten, vergoedingen moet je dan aanwijzen onder de werkkostenregeling, om ervoor te zorgen dat je in ieder geval weet wat gericht vrijgesteld is, et cetera. Ja, en ik ben zelf ook een voorstander van het periodiek de stand van de kosten en de vrije ruimte nagaan, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Ja, het is eigenlijk zo dat als je eindheffing moet betalen over de werkkosten, dat uiterlijk in de aangifte van februari 2025 moet. Ja, als het gaat om het jaar 2024. Maar het lijkt mij dat het op dat moment eigenlijk te laat is. Je kan beter dit jaar al weten hoe het ervoor staat. En dan kun je daar ook budgetair omheen plannen. Maar dan kom je in ieder geval niet voor verrassingen te staan. En dan, als dat eenmaal goed in kaart is, en voor zover het nog niet in het bedrijf is, eventueel beleid herzien of maken ten aanzien van wat voor kosten en verstrekkingen of vergoedingen en verstrekkingen aan de werknemers wordt gegeven. Zodat je ook gewoon vooraf een beeld hebt van wat gaan we doen, hoe gaan we ermee om. En dat periodiek monitoren.
En natuurlijk, al onze luisteraars hebben alle boeken perfect op orde, ruim op tijd.
Altijd.
Altijd. Maar stel, hè, ze komen toch voor een onaangename verrassing te staan en de Belastingdienst die klopt op de deur. Wat zou je hun adviseren op dat moment? Specifiek met betrekking tot dit onderwerp.
Ja, eigenlijk moet ik zeggen van neem contact op met je adviseur.
Ja, natuurlijk.
Natuurlijk, daar zijn wij ook voor. Maar los van wie de adviseur is, ik zou eigenlijk nooit aanraden om dat zelf te doen. Tenzij je zelf ook specialist bent op dat vakgebied. Wat de Belastingdienst maakt, natuurlijk ook gewoon graag gebruik van de gelegenheid om informatie in te winnen. En het is altijd goed als je eerst even inventariseert wat er ligt. Voordat je dat. Maar de Belastingdienst geeft ook die ruimte. Die zullen nooit onaangekondigd op de stoep staan voor zo'n onderzoek. Die kondigen dat gewoon keurig netjes aan. Dus dat, daar valt mee te werken. En zorg inderdaad dat het allemaal overzichtelijk is. Dat je weet waar je aan toe bent. Dat helpt ook in de gesprekken met de fiscus.
Rustig blijven en dan Brian bellen.
Bijvoorbeeld.
Oké. Dankjewel, Brian. Voordat we gaan afsluiten.
Thanks, Jim.
We hebben het natuurlijk aan het begin over Oasis gehad. Zeg ik dat goed? Oasis?
Zeker.
Maar je bent ook een soort van Oasis eigenlijk, hè?
Nou, dat weet ik niet.
Laten we daar even een klein beetje op ingaan. Want jij bent zelf ook singer-songwriter.
Dat klopt.
En ja. Binnenkort komt jouw nieuwe album uit, vertelde jij mij.
Dat klopt ook. Ja.
De luisteraar die jou nog niet kent, of althans, jou niet kent als belastingadviseur. Vertel eens wat meer.
Ik zeg altijd, ik heb twee beroepen. Eén als fiscalist, als Head of Global Employer Services hier bij RSM, waar we day in en day out mooie dingen doen op fiscaal gebied en ook op internationaal vlak, wat ons drijft, zeg maar. Dat is allemaal heel mooi. Maar daarnaast ben ik ook muzikant, singer-songwriter. Het is gelukt in het verleden om twee albums uit te brengen. Met Right Here als eerste en Let It Ride. Dat is alweer uit 2016 als tweede. En er wordt nu hard gewerkt aan een derde album.
En in welke genre zit je dan?
Ik noem het altijd een beetje West Coast. Mijn grootste invloeden opgroeiende en zeker als singer-songwriter. Ik wil zeggen waren, maar het zijn nog steeds Steely Dan, The Eagles en Gordon Lightfoot. Dus het zit daar ergens tussenin. Met een grote knipoog altijd naar de jaren 70 en met name de jaren 80.
En voor de algemene luisteraar, elk feestje, elke borrel heeft Brian natuurlijk zijn gitaar bij zich bij ons. En wij zijn op de hoogte van alle nummers. Maar mochten jullie ook nieuwsgierig zijn naar de nummers van Brian, je kan ze gewoon op Spotify beluisteren. Onder de naam?
Brian James. En onder de albums Right Here en Let It Ride.
Nou. Ik denk, heb je al een indicatie wanneer je het derde album af denkt te hebben?
We mikken op ergens half tot eind september. We zitten nu echt in de allerlaatste fase van de opnames. En vanaf volgende week wordt er gemixt. Dat is op zichzelf een klus. Naast alle opnames moet je ook gewoon zorgen dat het goed in verhouding is met elkaar. Daar zal denk ik wel een paar weken, 3 weken, 4 weken overheen gaan.
Het is in oktober, begin november.
Ja, ik verwacht dat de release toch wel richting eind van het jaar gaat.
Oké, leuk.
Dankjewel.
Jij bedankt, Brian. Zowel als fiscus als muzikant.
Ja, dankjewel.
En hopelijk mogen we je binnenkort weer in de studio
welkom heten. Ja, nee, we hebben onderwerpen genoeg voor het najaar. Dus dat komt zeker goed.
Perfect, dankjewel.
Thanks, Jim.